Het is weer tijd voor een media momentje.
Dag dames.
Hoi.
Hoi.
Ja, daar zitten we weer. Ja. Lune, allereerst even, want bij deel 1 van TikTok, want dit is deel 2 van TikTok, was jij plotseling verdwenen.
Ja, ik moest naar dansen en ik was de tijd een beetje vergeten, dus ik moest heel erg opschieten.
Ja, oké. Okay. Nou, je kreeg namelijk daar vragen over. Ik dacht, het moet wel even duidelijk worden dat het niet aan de montage lag, maar jij was gewoon plotseling weg.
Ja.
Oké. Okay. Goed, deel 2 van TikTok. Vorige keer hebben we het eigenlijk een beetje verkend. Jullie hebben eigenlijk mij uitgelegd wat TikTok is en hoe het werkt en wat jullie er leuk aan vinden. Lief heeft verteld met name over de goede ontwikkelingen bij TikTok. Bijvoorbeeld zo'n schermtijdregulering, maar ook wel tegelijkertijd hoe verslavend het werkt en waar het, nou, aan welke triggers het raakt als het om verslaving gaat. Deze week gaan we verder, want in twee delen. Ik heb eerst gebeld met Quinn Bezemer.
Ja.
Ik wist niet wie Quinn was. Ben ik inmiddels wel achtergekomen natuurlijk door dat telefoongesprek. Maar jullie wisten hem al. Jullie kenden hem, hè?
Ja. Nou, ik ken hem wel.
Ja, je kent hem dus van TikTok.
Ja, ja, maar het is niet dat ik hem ken, zeg maar.
Oké, okay, maar wat weet je van hem?
Dat hij een tweeling is.
Ja.
En hij maakt gewoon korte video's op TikTok en YouTube.
Leuk.
Ja, ik vind het wel leuk.
Okay. Lieve, jij?
Ja, ook wel hoor.
Je mag het eerlijk zeggen. Want jij kijkt mij nu als een 14-jarige aan. Ik ga echt niet zeggen dat ik dit leuk vind.
Nou, kijk, weet je wat het is? Ik denk wel dat zij ook filmpjes maken voor een leeftijdscategorie. Zeg je dat zo goed?
Zeker.
Dus ik vind nou niet echt dat het voor mijn leeftijd is. Maar
je bedoelt voor een jongere leeftijdscategorie?
Ja, vind ik wel. Maar ik heb gewoon... Het is niet dat ik er naar kijk en dat ik denk... Ja, superleuk.
Ik denk dat het voor Jente's leeftijd, Jente is 8, nou nu 9, het echt het allerleukste is.
Oké, okay, ja, maar Jente is dus...
Ze klinkt ja.
Ja, ze klinkt ja. Maar we hebben haar expres niet mee laten praten nu, omdat TikTok eigenlijk pas is voor kinderen vanaf 13 jaar.
Ja.
Lunie hebben het ook nog niet, 13.
Dat is punt 1, maar daar gaan we het zo wel even over hebben. Zullen we eerst even naar Quinn gaan luisteren?
Ja.
Komt ie aan. Dag Quinn, je spreekt met Jorik Scherens.
Hoi Jorik.
Hoi, belletje gelegen.
Ja, zeker.
Ja, we hebben het namelijk over TikTok. En nu begrijp ik, jij bent een echte BT'er, een bekende TikToker.
Ja, dat klopt. Ik heb 800.000 volgers op TikTok. Samen met mijn broer Aaron onder de naam Quinn en Aaron.
Wauw, en hoe is dat zo ontstaan?
Ja, dat is eigenlijk tijdens de coronacrisis waren we best wel aan het vervelen. En op een gegeven moment dachten we, ja, we moeten iets gaan doen. Want we zagen ook dat TikTok erg opkwam. Dus vond het eigenlijk leuk om grappige filmpjes te maken op TikTok. Eerst hebben we nog heel lang in het Engels filmpjes gemaakt. Maar daarna zijn we overgegaan naar Nederland. En is Aaron zijn acteerambitie een beetje naar boven gekomen. En zo zijn we gerold in het maken van grappige comedyvideo's. En dat is wat we nu doen.
Oké, dat is het genre dan?
Ja, klopt.
Oké, okay. Wat is jullie doel dan met dat soort video's?
Ja, ik wil gewoon mensen een betere dag geven. Dus als ze gewoon even een filmpje kijken, dat ze even kunnen lachen of even kunnen glimlachen. Of even kunnen denken, lol. En dat is gewoon, dat is mijn doel. Dat vind ik leuk.
Hey, nou zit ik zelf niet op TikTok, dus ik moet het een beetje leren door de vragen die ik aan mijn kinderen stel. Maar even voor mijn beeld, als jij door het centrum van de stad loopt, word jij dan herkend?
Ja, zeker. Ook echt superveel. Ik denk dat als ik, zeg maar, de meeste kinderen weten wel wie ik ben. Ik denk dat als ik een basisschool inloop, binnen 5 minuten chaos is als ik ben. Dat is super raar, maar ik ben er ook heel dankbaar voor ofzo.
Dat kan ik me voorstellen. Maar het is voor jou dus ook een bron van inkomsten, even voor de goede orde.
Ja, klopt. Het is ook de manier waarop ik geld verdien, TikTok. Ja. Ik maak reclame voor bedrijven. Dat is gewoon een sponsoring. Hè. Dus bijvoorbeeld voor Pokémon-kaarten of voor Albert Heijn. En dat komt dan tussen mijn normale video's in, waarbij wel duidelijk dat het reclame is natuurlijk. Ik kreeg toevallig vandaag nog een interessante mail over van het commissariaat van de media. Dat ze merken dat veel creators zich daar niet aan houden. Maar ik probeer het wel altijd netjes te doen. En dat is ook geld verdienen.
Oké, wauw. Hey, en dan is het natuurlijk wel meteen interessant, want als het jouw bron van inkomsten is, hoe kijk jij dan aan tegen het gesprek dat nu gaande is van moet TikTok verboden worden of moeten we strengere eisen gaan stellen aan ByteDance, het bedrijf achter TikTok?
Mm-hmm. Ja, kijk, ik vind het heel lastig. Hè? Want voor mij is het, voor de meeste mensen is het al dubbel. Want aan de ene kant is TikTok een hele leuke app om naar te kijken. Zijn er gewoon hele leuke filmpjes en is het gewoon ook echt super vermakelijk. Aan de andere kant heb je natuurlijk al die privacy issues die er gaande zijn. En dan heb ik er ook nog eens bij dat het voor mij mijn bron van inkomsten is en de manier waarop ik bekend ben geworden. Maar ik vind het heel lastig. Ik moet zeggen dat ik zelf ook niet precies weet wat TikTok wel en niet van mij weet. En er is in Nederland best wel een stigma onder de bevolking van ja, boeien, laten we maar lekker. Andere mensen weten toch ook al of ik heb toch niks te verbergen. Maar ze gaan wel echt heel diep in wat ze verzamelen. Zo'n algoritme is getraind om jou echt goed te kennen. En hoe ze dat precies doen en wat ze precies doen, dat weet ik ook niet. En soms maakt dat me wel bang. Maak ik me daar wel zorgen om. Maar het is voor mij lastig. Ja, aan de ene kant denk ik, misschien zou het beter zijn als TikTok verboden zou worden. Aan de andere kant denk ik ook, ja, we betalen een beetje voor die app met onze data. En het is wel heel vermakelijk en het is wel heel leuk.
Kun jij als contentmaker dan ook makkelijk de switch maken naar een ander platform? Of is dat niet voorstelbaar voor jou?
Nou, ik moet zeggen dat het wel belangrijk is, op dit moment denk ik als contentmaker of als influencer, om niet al je zinnen op één platform te zetten. Dus om ook zoveel mogelijk transfer te hebben naar andere platformen. Kijk, wat het is je ziet dat Instagram Reels heeft gelanceerd en YouTube Shorts, Snapchat overigens, Snapchat Spotlight, en dat is niet zo bekend in Nederland. Allemaal varianten op TikTok als het gaat om het bekijken van korte video. En het is voor mij en mijn broer interessant om bijvoorbeeld te switchen naar YouTube Shorts. Daar zijn we op dit moment eigenlijk bekender dan op TikTok. We hebben ook 100.000 volgers verzameld. En dat is eigenlijk een soort gelijk platform, maar dan wel westers. En iets duidelijker of iets vertrouwder, denk ik. Dus in die zin zet ik me ook wel in op meerdere platformen. En is het voor mij makkelijk om eventueel te switchen naar short. Ja.
Oké. Okay. Quinn, wat zou jouw advies zijn aan jonge gebruikers, kinderen? Eigenlijk pas vanaf 13, begrijp ik. Maar even, nou ja, daaronder ook al. Wat is jouw advies met betrekking tot het gebruik van TikTok?
Ja, ik zou het niet doen, eigenlijk. Dat is heel raar, want ik maak zelf video's op TikTok. Maar ik denk, als je echt hele jonge kinderen hebt, denk dat er andere veilige platformen zijn. Dan zou ik YouTube een fijner platform vinden om een kind op te laten zitten dan op TikTok. Okay. Gewoon puur omdat je kan nu en korte video daar zien en het is vertrouwder.
Oké, okay, en dan ja. Advies aan ouders. En dan in jouw geval, zoals je het stelt, dus voor ouders met kinderen ouder dan 12 jaar.
Ja, kijk, ik vind het best wel kwalijk. Vaak als ik herkend word op straat en er zijn ouderen bij, dan denk ik, de kind herkent mij, helemaal verbaasd. Zit ouder aan, ouder, wie is dat? Kind uitleggen wie ik ben. Ja, samen op de foto en dan zeggen die ouders, ja, ik ken je niet, maar mijn dochter wil graag met jou op de foto. Ja, ik heb wel vaak wel eens aan die ouders dan, maar u kijkt wel eens mee toch, wat uw dochter doet. En dan zijn ze altijd heel lacherig. Dat is in die zin wel vervelend, want ik vind juist dat het heel belangrijk is dat ouders gewoon meekijken met wat hun kinderen doen op sociale media. En daar gewoon eens een vraag over stellen. En dan niet een vraag met een bepaalde lading, hè, waarbij je er al van uitgaat dat sociale media slecht is of dat het bedreigend is. Want als een kind op TikTok ziet, is dat niet wat ze zien. Hè. Dan zien ze alleen maar leuke filmpjes en is het alleen maar leuk.
Ja.
Dan is het heel raar als een ouder een vraag stelt met een hele lading over hoe slecht het eigenlijk is, want dat sluit gewoon niet aan bij wat zij zien. Dus een oprecht gesprek over wat kinderen hebben gezien, hè, waarbij er niet ingegaan wordt of in ieder geval geen begin is met een soort judgment, Is iets wat ik heel belangrijk vind. En gewoon even meekijken met kinderen en over praten.
Mooi. Nee, ik denk dat dat al een heel goed advies is. Dus meekijken en vanuit oprechte interesse het gesprek aangaan met je kind.
Ja, en niet met een vooroordeel. Want voor kinderen voelen het aan als ouders een gesprek met hen ingaan. Met als sturing. TikTok is gevaarlijk voor je. Je moet veel minder daar dat gaan kijken. Kijk, misschien kan dat wel de conclusie zijn. Maar als je daar van het begin van zo'n gesprek al met zo'n judgment ingaat, dan gaan kinderen zich super defensief opstellen en dan willen ze alleen maar en dan gaan ze toch een beetje opstandig kijken, vooral de kinderen van 12, 13. Dus gewoon oprechte interesse en oprecht goed gesprek werkt denk ik beter.
Nou, geweldig Quinn. Ik neem je advies graag te harte en ik ga weer verder in gesprek met mijn kinderen over TikTok, hoe en wat.
Ja, zeker. Blijven doen, dat is heel belangrijk.
Super, dan kijken we in gezamenlijkheid weer naar jouw filmpjes uit.
Dat mag altijd.
Oké, okay. Hey, Quinn, dankjewel en een fijne dag.
Yes, dankjewel.
Hoi man, hoi. Tot zover Quinn, dames.
Ja, here we are.
Leerzaam?
Ja.
Wat was er leerzaam, Lun?
Ik vond het wel leuk.
Lieve.
Ik vond het wel leuk om met iemand te praten die er wel
echt meer, verstand zeg maar, van
ja, heeft. Ja, inderdaad. Meer iemand die er echt in zit. Zo vond ik
het. Ja, zeker.
En ja, dat vond ik wel leuk.
Hij is een echte maker. Tenminste, meer dan echt. Want met 800.000 volgers. En nou, TikTok echt als voornaamste bron van inkomsten hebben. Dat is toch wel...
Ja,
ja, zeker. Maar dan zie je het denk ik ook heel anders dan dat wij het zien.
Want? Hoe bedoel je dat?
Nou, gewoon zeg maar... Ik denk dat je dan automatisch al veel meer weet van wat er allemaal achter
zit. Ja, maar het is ook wel vanuit zijn perspectief interessant is om te horen dat zijn content is leidend.
Mm-hmm.
Hij heeft er nu heel veel succes mee op TikTok. Maar hij sorteert dus ook al voor...
YouTube met
de
Short.
Exact, de keuze van andere platformen.
Ja.
Kijken jullie daar ook al naar?
Ja, nou, ik zei wel volgens mij. Jullie doen toch wel die YouTube Short, Lien?
Ik niet, maar Jente zie ik nu alweer knikken. Zo.
Ja.
Oh, ja. Jente wel.
Nou,
ja.
En ik zit natuurlijk wel op Insta en
Snap. Ik ook wel Insta. Nou, Snapchat niet heel vaak, maar wel Insta.
Maar Snap niet, dat zie ik niet voorbij komen.
Oké. Okay. Hey, even de voornaamste, nou best wel harde boodschap van Quinn heeft betrekking op die leeftijdsgrens van 13 jaar.
Mm-hmm. Ja.
Nou lieve, dat geldt dan dus voor jou niet meer, maar Luun, voor jou wel.
Ja.
Eigenlijk is zijn harde advies...
Ja, maar dat vind ik... Ja, ik vind dat een beetje... Want ik vind dat zij juist filmpjes maken voor kinderen onder de 13.
Ja, ik ook. Ja, ik ook.
Dus ik weet dan niet of... Ja.
Je bedoelt zijn content is voor een jongere doelgroep dan 13 jaar?
Ja, ik denk niet dat mensen, zeg maar... Bijvoorbeeld, als ik zie Jent wel, als ik ernaast op de bank op zit... Gewoon echt op het kanaal van Quinn en Aaron gewoon kijken. Maar ik denk niet dat kinderen boven 13 jaar dat doen.
Nee, ik bedoel, als je 13 bent, dan zit je meestal al wel in de eerste. En of daarboven.
Tweede, denk ik wel. Hoor.
Maar ja. Vinden jullie dat ik daar strenger in moet zijn? Dat ik gewoon moet zeggen, nee...
Nee.
Gewoon geen TikTok meer op apparaten hier in huis.
Ik vind dat echt een beetje bullshit dat het is voor kinderen van 13. Want ik snap natuurlijk wel
vanaf
13. Want je kan er natuurlijk wel beter over, denk ik, nadenken wat er allemaal achter zit. En dat je ook moet oppassen wat je bijvoorbeeld onder mensen reageert of dat. Alleen, ik vind het... Ja, ik zie zoveel kanalen van mensen onder de 13 die wat echt... Voor die doelgroep is.
Je bedoelt, de contentmakers zijn ook jonger dan 13. Gewoon jonge kinderen die content maken.
Ja. Ik bedoel dat makers ook voor een doelgroep onder de 13 maken.
Ja, maar dan zou je de makers erop aan moeten spreken. En dat is natuurlijk weer ingewikkeld
Maar daarom vind ik dat niet een... Voor onder de 13 vind ik een beetje overdreven.
Oké. Nou ja, het is misschien wel interessant om ook maar naar het tweede deel van deze podcast aflevering te gaan over TikTok. Ik heb Remco Pijpers gebeld. Remco Pijpers hebben we eerder gesproken. Toen het over Roblox ging inderdaad. Goed onthouden, Luun. En daar ga ik samen met jullie naar luisteren. En ik denk eigenlijk dat het finale oordeel dat we daar in gezamenlijkheid over moeten vellen, dat we dat dan... Nou, niet na zijn bijdrage doen, maar meer buiten deze podcast. En ik dacht, voordat we ernaar gaan luisteren, is het belangrijk om een aantal termen te duiden. Hij spreekt namelijk over kapitalisatie. Hebben jullie enig idee wat dat betekent?
Nee.
Kapitalisatie.
Nou, ik kan het wel meteen verklappen. Wat het eigenlijk is, is het omzetten van de aandacht die je genereert in geld.
Ja.
Dus als maker zorg je ervoor dat je content maakt die aantrekkelijk is.
Oh, kapitalisme.
Ja, daar is het wel van afgeleid. Maar kapitalisering is eigenlijk het te gelden maken van.
Oh, yeah.
In dit geval het te gelden maken van je content. Ja. Dat is één belangrijk om van tevoren te weten. En daarnaast, want we hebben het over data en over beïnvloeding. Bij beïnvloeding benoemt hij ook desinformatie en misinformatie. Waarom krijg je hier dus wat lach bij?
Wat is er?
Ik zit hier, ik ben hier tegen de plinten op aan het opvoeden. Kom op.
Ja, sorry.
Nou.
Wat is er?
Mag ik het wel afmaken of niet?
Ja, moest je
Neem je me wel serieus?
Ja.
Goed zo.
Lachen om kapitalisme?
Nee. Je liet hier iemand een scheet.
Nou.
Niet.
Ik
nou,
niet.
Nee, ik ook niet. We zijn hier gewoon, en we zijn hier bovendien in de studio, dus je kan niet...
Ja.
Nee, dat kan niet.
Nee.
Goed.
Nee.
Desinformatie en misinformatie.
Ja.
Enig idee wat het verschil is?
Nee.
Nee.
Dus...
Nee, kijk, je gaat op zoek naar informatie.
Ja?
Of je krijgt informatie voorgeschoteld. Die kan onjuist zijn, onjuiste informatie.
Ja?
Dan noem je het misinformatie.
Oh, ja.
Maar wat zal dan desinformatie zijn?
Dat het wel echt waar is, zeg maar.
Nee, dat is misinformatie, maar echt bewust mis. Dus iemand die...
Dus dat ze het echt voorschotelen alsof het echt is.
Ja, dat, dan doe je...
En dan doen ze het bewust.
Exact.
Om drama te creëren.
Om drama te creëren of om mensen ergens van hun standpunt te overtuigen. Terwijl de informatie die zij daarvoor gebruiken onjuist is. Maar ze presenteren het aan jou als zijnde de waarheid. Mm-hmm. En daarom ben jij slachtoffer eigenlijk van een vorm van beïnvloeding die totaal niet wenselijk is.
Nee. Nee. Ja, vind ik wel slim, maar vind dat ook wel weer een beetje...
Nou, dat is niet slim, want dat is natuurlijk niet netjes.
Nee, dat snap ik.
Nee, op zijn zachtst gezegd niet netjes. Maar om dat tegen te gaan, heb je zoiets nodig als moderatie. Daar gaat Remco ook over vertellen.
Mm-hmm.
En moderatie is dus dat de maker van het platform actief toekijkt van wat laat ik aan informatie binnen het platform bestaan en waar ga ik op filteren. Omdat ik vind dat de boodschap die daar gedeeld wordt, een heel grof voorbeeld, aanzet tot haat tegen een bepaalde groep.
Mm-hmm.
Of die oproept tot geweld tegen een bepaalde groep. Nou ja, en modereren is heel lastig en helemaal bij zo'n enorm groot platform als TikTok. Heb je het een beetje kunnen volgen, Lune, of niet?
Mm-hmm. Okay. Omdat je dan niet meer weet wat echt of nep is.
Exact, exact. En dat is helemaal bij een hele jonge doelgroep waar jullie toe behoren. En een doelgroep die kennelijk dus voor een heel groot deel van zijn nieuwsgaring TikTok gebruikt.
Mm-hmm.
Die zijn daar dus extra kwetsbaar in. Zowel om hun leeftijd als omdat ze dat platform als hun voornaamste bron gebruiken.
Ja.
Nou ja. Ik laat de uitleg aan Remco, want ik denk dat het echt heel waardevol is. Het is lastig, denk ik, om naar te luisteren. Want het is ook een beetje alsof je favoriete speelgoed wordt afgepakt. Maar ik denk dat het wel heel wijs is.
Nou, ben benieuwd.
Ja?
Ja?
Ja.
Goed. Wij spreken elkaar niet volgende week, want dan doe ik er weer eentje met de jongste meisjes. Maar daarna zijn jullie denk ik wel weer een keer aan de beurt.
Ja?
Ja.
Ja? Ja.
Dus voor nu...
Ja, leuk. Doei. Doei, tot de volgende podcast.
Nou, eerst naar Remco luisteren.
Met Remco.
Dag Remco, goedemorgen met Jorik.
Dag Jorik.
Fijn dat ik je eventjes mag bevragen.
Ja.
Want ik heb vorige week het gesprek gevoerd met mijn kinderen over TikTok. Omdat ik om mij heen hoor dat daar zorgen over zijn. Ik daar eigenlijk in de afgelopen jaren niet of nauwelijks mee bezig ben geweest. Ook in relatie tot mijn kinderen, maar ook zelf is dat een van de, ik denk, weinige sociale media die ik niet gebruik. Nu lees ik ook veel van jouw hand over de zorgen rondom TikTok. Kun je daar meer over vertellen?
Nou, TikTok is natuurlijk een buitengewoon interessant cultureel fenomeen. Zoveel gebruikers heeft dat platform. En ik zie het als een soort YouTube op steroids.
Ja.
Met kortere fragmenten. Veel plezier, veel lol en inspiratie. En het loopt verschrikkelijk goed. Dus het is belangrijk dat we daar naar kijken en wat we daarvan vinden. Ja, en ik zie het als een soort speeltuin. Waar fantastische speeltoestellen staan, waar kinderen... maar ook volwassenen, waar iedereen het enorm naar zijn zin heeft. En als je goed kijkt naar wat daar allemaal te vinden is, dan zou je denken dat het vooral goed is. En je vindt daar hele verantwoorde speeltoestellen, je vindt daar nieuw soort speeltuig, waar kinderen ook enorm veel plezier mee hebben. Mooi is dus dat kinderen daar wel aan lezen toe komen, elkaar stimulerend. Denk aan BookTok. En hoeveel jongeren ook nu Engelstalige boeken lezen, omdat ze elkaar daarin stimuleren onder invloed van allerlei influencers. Dus op TikTok en in die speeltuin zie je dus heel veel gebeuren waarvan we alleen maar kunnen dromen. Het goede nieuws is ook, waar Elon Musk heel veel personeel ontslaat die voor moderatie verantwoordelijk zijn, zie je TikTok alleen maar meer moderators aannemen. Je ziet dat ze wetenschappers toelaten en onderzoek laten doen. Dus ze zijn in sommige opzichten interessanter en ruimhartiger dan de Amerikaanse bedrijven verantwoordelijk voor sociale media platforms. Maar als je wat beter inzoomt, dan zie je dus dat in dat speeltuig, in die speeltoestellen, ook camera's zitten die alles registreren en alles volgen. Onder het mom van, dan kunnen we ook beter bepalen, beter inschatten wat onze bezoekers nodig hebben, wat ze leuk vinden, wat ze betrokken houdt.
Ja.
Dus dat doet de wenkbrauwen al fronsen. Hè? Wat zie je eigenlijk allemaal? Wat sla je op en wat doe je daar precies mee? En de speeltuin bevindt zich ook op grond, waar soms ook bepaalde kwalijke dampen uit opstijgen. En als je daar dan vragen over hebt, wat zit daar in de grond? Ja, dan zeggen ze, vertrouw ons maar. Alles is schoon en goed. Maak je maar geen zorgen. En dan steeds meer mensen hebben het idee, we moeten daar zijn om onze kinderen te onderwijzen, te vermaken. Het kan geen kwaad. En we moeten er maar op vertrouwen dat al die mooie dingen daar door goede zorg worden omringd. Maar daar schuurt het dus ook. Want wat zit er in de grond? Wie gaat er over? Wat er in de grond zit? Wie is daar verantwoordelijk voor? Is dat ook niet publieke grond? Of heb je tenminste niet een publieke taak om te controleren of daar geen vervuilde grond zit? En die camera's, willen we dat eigenlijk wel? Wat zien die camera's allemaal? Voelen we ons daar wel prettig bij?
Ja.
Privacywetgeving zegt dat kinderen jonger dan 13 daar niet mogen komen zonder toestemming van de ouders, zonder expliciete toestemming van de ouders. Eigenlijk mogen kinderen daar gewoon niet komen, maar ze zitten er allemaal. Hè? Dus mijn antwoord aan ouders die zeggen, hoe moet ik daar nou mee omgaan? Je moet daar gewoon je kinderen niet laten spelen in een speeltuin met camera's, in de speeltoestellen en met grond waarvan je niet weet of dat wel veilige grond is. En dan hebben we ook nog en daar is natuurlijk nu heel veel discussie over, dat die grond en die camera's eigenlijk in Chinese handen zijn. Dus dat doet heel veel stof opwaaien terecht.
Ja, want als je het hebt over in handen zijn, dan heb je dan, neem ik aan, over de gebruikersdata.
Nou, het bedrijf DanceByte heet het, geloof ik. ByteDance is een Chinees bedrijf. En het hoofdkantoor, hè, waar de mensen zitten die de algoritmes maken, kijken naar de data, dat zit in Los Angeles, in Amerika. En het bedrijf heeft net bekendgemaakt dat ook data, Europese data, dus ook de data van onze kinderen, hè, dus alles wat onze kinderen zien, wat ze zelf maken, dat ook gezien kan worden door mensen die in China zitten.
Ja.
En dan moet je je afvragen, wie beïnvloedt, wie ontwikkelt dat algoritme? Wie stelt dat algoritme bij? Hoe wordt dat precies beïnvloed? En hoe wordt beïnvloed wat TikTok-gebruikers zien? Hoe werkt dat precies? En de formule van TikTok is keep the user on the platform. Dus, en daar is het verdienmodel ook op gebaseerd. Hè. Hoe langer mensen blijven op TikTok, hoe groter de kans is dat ze advertenties zien. En hoe meer verdiensten dat blijft bij TikTok. Dus ja, dat brengt ook heel veel meer problemen voort. Hè. Niet alleen bij kinderen, maar ook bij volwassenen. Dat als je voor je nieuwsvoorziening je steeds afhankelijker opstelt van TikTok en ook de app niet verlaat om te controleren of iets wel klopt, ja, dan ben je heel ontvankelijk voor desinformatie. En we weten uit andere onderzoek dat veel jonge mensen die rondlopen met een bepaalde zorg op TikTok gaan zoeken naar de problemen waar ze mee rondlopen en bezig zijn zichzelf te diagnosticeren.
Ja.
En denken, ik heb een enorm probleem en zoeken dan lotgenoten op. Ja, en dat is dan ook heel paradoxaal. Enerzijds hebben ze heel veel steun aan mogelijke lotgenoten, anderzijds kan het zijn dat die diagnose gewoon echt niet klopt en dat ze zichzelf alleen maar dieper in de put praten. En je hebt liever dat ze dan naar een professional gaan. Maar goed, dat is ook meteen het aantrekkelijke van dat platform, dat ze daar ook leeftijdsgenoten tegenkomen met wie ze zich verbonden voelen. TikTok is niet alleen een duivels platform, maar het heeft enorm veel goede kanten. Hè. Vandaar ook de vergelijking met de speeltuin, waar ze wel dingen doen die ze buiten de speeltuin niet doen. Lezen bijvoorbeeld, dat ze meer lezen. De vraag alleen is, willen we dat iedereen naar die speeltuin gaat en dat er enige plek is, dat dat een eigen wereld is. Er is heel veel meer buiten die speeltuin.
Ja, dus wat zou jij dan in concrete zin aan ouders adviseren? Dus eigenlijk tot 13 jaar niet?
Nee, ook hoe leuk het ook is, gewoon niet. En je laten voorlichten, hè? Niet alleen door deze podcast te beluisteren, maar ook door stukken te lezen.
Ja.
En je niet meteen allerlei angst laten aanpraten, maar je op de hoogte stellen van wat het is. En je dan niet beperken tot alleen die voorkant, tot die enorme leuke filmpjes. En de goede invloed die het ook heeft. Je moet ook in feite een kijkje in de grond nemen, onder de grond, in die onderstroom. En beseffen dat deze wereld een achterkant heeft waar mensen aan de touwtjes trekken. En toevallig was ik gisteren bij een ronde tafel van TikTok, waar ze hebben verteld hoe ze ouders, leraren, jongeren beter willen voorlichten over veiligheid, over risico's. En dat is denk ik de prijs. En de mensen die ik gisteren sprak, dat zijn allemaal jonge mensen van goede wil en volgens mij ook heel integer. Maar ze werken wel voor een bedrijf dat baat heeft bij lang op dat platform zitten. En hoe goed de invloed ook is van dat platform, er zitten ook minder goede kanten aan. En daarbij ook nog dat het in feite verslaafdheid in de hand werkt. Dus als je
alleen maar op dat platform bent, hoe goed het ook is, dat doe je andere dingen niet. En ja, daarin hebben ouders, denk ik, een enorme belangrijke verantwoordelijkheid. Hè. Het is terecht dat wij kijken naar een bedrijf dat ook kinderen trekt en ze zo lang mogelijk op dat platform willen houden. Maar het zijn de ouders die moeten zeggen, ja, wij hebben besloten om onze kinderen telefoon te geven. En dat betekent ook dat je nadenkt over wat ze daar wel en niet op mogen. En als ze op de basisschool zitten, staan ze nou nog heel erg open voor. En zijn ze tiener, dan zoeken ze meer hun eigen weg. Dus zeker op de basisschool, tot met 12, luisteren kinderen echt wel als je zegt dat het gewoon niet mag.
Precies.
Zeker als je ook wel uitlegt waarom niet.
Hierop inhaken, dat laatste. Ik sprak dus vorige week met Lieve, mijn oudste dochter, en die was dan vrij vol over het feit dat TikTok zelf een soort schermtijdregulering heeft ingebouwd in de app. Dat vond ze echt een voorbeeld van verantwoordelijkheid van de maker. Dat vond ik wel een bijzondere observatie, dat zij dat echt aanstipte als, ja, moet je kijken hoe verantwoordelijk zij zijn.
Nou, daar zit natuurlijk wat in. En ik denk ook dat het goed is dat die tools zijn toegevoegd. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk wel in het belang van het bedrijf dat ze jou zoveel mogelijk leuke filmpjes laten zien, zodat je langer blijft. Dus enerzijds proberen ze je voortdurend terug te krijgen. Hè? Dat ook een feature zien als TikTok Now. Hè? Dat een soort rip-off is van BeReal.
Ja.
Hè? Dus dat je wordt uitgenodigd om, nou ja, op random momenten, als je een berichtje krijgt, om dan een foto te maken van jezelf of video te maken van jezelf. Dus zelfs als je TikTok even hebt weggelegd, verhopen ze dat je terugkomt en maak nu een video van jezelf weer authentiek. Dus enerzijds stimuleren ze je om steeds maar weer terug te komen en te blijven. En anderzijds geven ze je tools om je schermtijd te limiteren. Hè? De Britse schrijver Jonathan Sacks die noemt dat cruel optimism. Dus enerzijds proberen ze je op de platform te houden, verslaafd te maken, om het even een beetje boosaardig te zeggen. En anderzijds geven ze je tools. En als het dan niet lukt, ja, dan is het je eigen verantwoordelijkheid. Dan moet je maar beter aan je eigen schermtijd en je limieten houden. Dus ja, het is goed dat TikTok die tools heeft toegevoegd. Tegelijkertijd blijft het verdienmodel aandacht en kapitaliserend op aandacht van de gebruiker. Dus hoe langer je blijft, hoe beter dat is voor de inkomsten van het bedrijf.
Ja, en blijven ouders dus in die zin verantwoordelijk voor de opvoeding en dus voor de opvoeding als het gaat over schermtijd en gebruik van de app, et cetera.
Ja, daar ligt toch de grootste verantwoordelijkheid. Ja. Je moet kinderen duidelijk maken dat je jezelf ook vooral moet leren dat ding weg te leggen. En dat begint ermee met grenzen van de ouders. En tegelijkertijd ook het gesprek over hoe je uiteindelijk ook zelf je grenzen moet bijbrengen. Dat je doorhebt dat het een fantastisch platform is met heel veel leuke, goede content. Maar ja, dat ook gewoon een tijd is om andere dingen te doen. Je huiswerk bijvoorbeeld. Of met elkaar naar een film kijken.
Ja, precies. Puur ter afsluiting nog die laatste van, als jij zo'n betoog hoort van Alexander Klupping die eigenlijk uiteindelijk oproept tot een verbod. Is dat dan ook een lijn waar jij op zit? Of zeg je nee, verbod helpt niks, dit is een kwestie van opvoeden?
Nee, ik neig wel naar Klupping. Maar waar ik mijn hoofd nog over breek is van hoe doe je dat dan? Want kan dat dan zomaar? En kijk, hoe gaan we dan om met andere sociale media platformen die wel dezelfde dynamiek hebben en ook hetzelfde verdienmodel? Kapitaliserend op aandacht. Dus ik zou hoop vooral dat we hele strenge regels opstellen die paal en perk stellen aan hoe bedrijven op die aandacht kapitaliseren. Dus dat zou dan niet alleen voor TikTok moeten gelden, maar ook voor YouTube en Insta en Snap. En dat we meer zicht hebben op hoe die achterkant werkt en dat we kunnen ingrijpen als dat helemaal fout gaat.
Ja.
En waar we het over moeten hebben in een andere podcast, waarschijnlijk, ik ga er zelf al een stuk over schrijven, hoe wij in het onderwijs moeten omgaan met iets als TikTok. En willen wij wel dat juffen en meesters op TikTok zitten en content maken waar heel veel kinderen op afkomen? Nou, daar heb ik nu al een antwoord op. Ik vind dat buitengewoon onverstandig idee. En ik denk dat verbod klinkt ook weer streng. Hè? Scholen moeten, of juffen en meesters moeten zelf weten wat ze in de vrije tijd doen. Maar als je als professional actief bent op sociale media, hoort daar een bepaalde verantwoordelijkheid bij. En daar moeten we het ook heel erg over gaan hebben. Wat de verantwoordelijkheid is van mensen die voor kinderen zorgen, met kinderen werken, ben je daar wel of niet op dat platform? Kortom, het is niet alleen een verantwoordelijkheid van het bedrijf, van de ouders, maar van iedereen die een verantwoordelijkheid heeft voor kinderen en digitaal actief is.
Ja, want toevallig op dat laatste, Lieve, die noemde vorige week die aanwezigheid van leraren op TikTok. Echt als voorbeeld van een soort van legitimering voor haar eigen aanwezigheid. Van ja, daar zijn leraren, ja, heel interessant.
Het is practice what you preach. Hè? Ja. Ga je kunsten vertonen in een commerciële speeltuin met camera's in de speeltoestel. Waar kinderen ook heel veel van opsteken. Of ja, doe je een stapje terug en kijk je of een andere plek beter is. En het is ook een heel erg moeilijke keuze. Want als je weet dat alle kinderen daar zitten en je kunt ze daar bereiken, dan is het ja, ook misschien wel heel raar als je op een hele andere plek gaat staan en je kunt ze vertoont waar geen kind te vinden is. Dus dat is een enorm dilemma,
ja,
waar ik zelf ook niet meteen een antwoord op heb. Maar het is wel van belang om vooral ook heel kritisch hierin te staan.
Ja, nou Remco, heel erg veel dank voor het delen van jouw wijsheid, tips en tricks. En nou ja, we gaan thuis weer verder in gesprek. En nou, wellicht ja, bij een succes. Volgend onderwerp kom ik weer bij je terug.
Nou, hartstikke leuk. Succes met je dochters.
Dank je wel. Jij een fijne dag.
Oké,
tot gauw. Hoi. Tot zover deze aflevering van Media Momentje. Namens mijn dochters en namens mijzelf, hartelijk dank voor het luisteren. Succes met het gesprek naar aanleiding van deze aflevering, want dat is het voornaamste doel van deze podcast. Mocht je vragen, ideeën of opmerkingen hebben, kijk dan eens op www.mediamomentje.nl of vind ons op de socials. Je kunt ook mailen naar info@mediamomentje.nl. Tot zover, tot een volgend Media Momentje.